Goedenavond allemaal. Oh ja, ik heb die zeg maar niet nodig. Ik heb de neiging daarin te praten, maar ik heb een draadje hier. Of Erev Tov in het Hebreeuws. Ik moet zeggen, het is heerlijk om hier te zijn en samen zo God, Heere God te aanbidden en hem groot te maken, ja. En ik moest vanavond er zo aan denken. We zijn hier met een kleine groep en ik vond eigenlijk dat er best goed gezongen werd. En wat mij ook opviel, dat ik zoveel mannenstemmen hoor. Ja? Want het is heel vaak als ik ergens ben, dat mannen heel voorzichtig zingen. Maar ik hoorde zulke krachtige mannenstemmen hier. Ja? Geweldig, ja. Maar wat moet dat zijn als we allemaal gaan leren om samen met Israël Gods feesttijden werkelijk te vieren, ja, wat een feest zal dat zijn. En ik vind het ook zo mooi als ik in het boek Openbaring lees, dat ook straks in de eeuwigheid er zal gezongen worden. Sommige liederen weten we al, we zullen de eeuwige prijs als hij die was, die is en die zal zijn. En ik weet zeker dat we daar een nog betere akoestiek hebben als hier. En we moeten dat heerlijk zijn om samen met al de heiligen hem te aanbidden en groot te maken. Nou, in het e-mailcontact wat ik gehad heb voordat deze avond kwam, is mij gevraagd of ik misschien iets kon zeggen over Israël, over Joden. Hebben die nou ook het evangelie bijvoorbeeld nodig? Er zijn heel veel mensen die daar vragen over hebben. Er was ook een vraag, zei, misschien zou ik iets over de Heilige Geest kunnen zeggen. En hoe zit dat nou met Israël en de gemeente? Wat is die samenhang daar nou eigenlijk tussen? Nou, dat is een heleboel. Daar kan je natuurlijk weken allemaal over praten. Allemaal verschillende onderwerpen. Maar weet je wat zo mooi is? In de Bijbel zijn al die onderwerpen aan elkaar gekoppeld. Ja? En wat mijn vrouw Vanessa en ik, wat wij merken, is dat wij komen in heel veel kerken, groepen, kringen. U noemt het maar, of wij komen daar, of hebben daar contacten. Maar wij merken dat sommige groepen zijn heel erg met Israël bezig. Of heel erg met de feesten. Anderen zijn heel erg bezig met evangelisatie, het bereiken van de volken. Anderen zijn bezig met het werk van de Heilige Geest en de dingen die God wil doen en ook beloofd heeft daarover in zijn woord. Maar ik merk dat vaak in heel veel groepen één zo'n onderwerp wordt dan heel sterk benadrukt, maar die andere onderwerpen worden vergeten. En wat ik merk in de Bijbel is dat de Heere God al die dingen gewoon samenvoegt, ja? En vanavond wil ik proberen, ik weet niet hoe ver ik ga komen, maar ik ga heel veel lezen uit de Bijbel. Ik wil gewoon Gods woord laten spreken, maar om samen te gaan kijken hoe de Bijbel die dingen aan elkaar koppelt. En mijn uitgangspunt vanavond is het nieuwe verbond, ja, om daar over te spreken. Dus dat is een beetje de omlijning en waar we naartoe gaan. Misschien kunnen we samen lezen in Hebreeën hoofdstuk 8. Ik zou jullie nu al ook een stukje huiswerk op willen geven. Heel veel van de dingen die ik vertel worden eigenlijk heel mooi uitgelegd in de brief aan de Hebreeën. Ja? En ik zou eigenlijk iedereen aan willen raden, ga nou ook eens die verwijsteksten die heel veel Bijbelvertalingen geven, ga die nou eens opzoeken. Ga eens kijken, waar haalt die schrijver nou zijn inspiratie allemaal vandaan? Want dan gaat dat leven en gaan dingen op hun plek vallen. Het is een ontzettend mooie brief, moet ik zeggen. En ik wil beginnen in Hebreeën 8, vers 8. Het meeste wat ik voorlees vanavond zal ik doen uit de herziene Statenvertaling. Ik heb daarvoor gekozen, ik ben zelf nog steeds een voorstander van de Statenvertaling, maar ik merk dat voor jonge mensen die niet in een reformatorische achtergrond zijn opgegroeid, dat die moeite hebben met de Statenvertaling. Ik vind andere vertalingen vaak toch weer te vrij of te ver van de context. Daarom heb ik gekozen voor de herziene Statenvertaling. Lees mee in uw eigen vertaling of luister gewoon. Hebreeën 8 vers 8. Want berispend zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want ze bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht op hen geslagen, zegt de Heere. Allereerst wordt er hier gesproken en wat de Hebreeën schrijver doet is het citeren van het Eerste Testament gelijk al. Zie de dagen komen, zegt de Heere, dat hij een nieuw verbond gaat sluiten. En wat mij opvalt, is allereerst dat er staat met het huis van Israël en met het huis van Juda. Ja? Heel veel mensen zeggen van ja, het huis van Juda, dat is wat wij Joden noemen vandaag de dag. Dat zijn dat deel van Israël wat na de ballingschap is teruggekeerd en waar een deel van nu in het huidige land Israël ook woont. Maar met het huis van Israël, dat zijn eigenlijk de 10 stammen, en die worden door heel veel mensen, worden die de verloren stammen worden die genoemd. Ik leg altijd uit dat de Heere God nooit iets kwijt is. Ja, als ik de profetieën lees, zegt de Heere God, ik ga ze terugbrengen. Ja, en ook als we het boek Openbaring lezen, komen we daar mensen tegen uit 12 verschillende stammen. Ja. Dus de Heere God weet blijkbaar waar ze zijn. En momenteel, ik weet niet of u dat een beetje volgt, maar Israël is in een proces, ja, om mensen uit andere stammen ook terug te brengen naar het land toe. Ja. En genetisch onderzoek werkt daar voor een deel in mee. Ook het land waar mijn vrouw vandaan komt, Zimbabwe, daar leven mensen die het zogenaamde priestergen bij zich dragen, allerlei oude typisch Joodse gewoontes hebben, dat van heel vroeger hebben meegenomen. En het is heel mooi om deze dingen dus te zien en dat we in een tijd leven waarin we zien dat de Heere God bezig is om al die dingen die wij onmogelijk hielden, om dat allemaal te herstellen. Wie had ooit gedacht dat er weer een staat Israël zou zijn? Wie had ooit gedacht dat Joden weer terug zouden kunnen keren, überhaupt naar het land waar de voorvaderen altijd hebben gewoond? Dat is een groot wonder, zeker gezien na de enorme vernietiging die in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Maar de Heere God zegt dat hij een nieuw verbond gaat sluiten, zowel met het huis van Israël als met het huis van Juda. En hij zegt ook, het is niet een verbond zoals dat was, dat verbond dat ik met de vader heb gesloten. En ik vind het zo liefdevol hoe het hier staat, toen ik Israël bij de hand heb gepakt en ze zo uit Egypte heb geleid. Dan zie je echt de vader die daar eigenlijk spreekt, hè, over zijn kinderen. Want Israël wordt in het Eerste Testament ook Gods begoors, Gods eerstgeborene genoemd. Ja, zijn eerstgeboren zoon. Ja, Mozes moest dat ook zeggen tegen Farao, laat mijn eerstgeboren zoon gaan. Zo kijkt de Heere God daarna als zijn kind waar hij trots op is. Ja, we hebben net gehoord dat het koningshuis in Engeland is uitgebreid met een zoon. Maar kun je voorstellen hoe trots de Heere God is op zijn eerstgeboren zoon. Ja? Dan staat er in vers 10, maar want dit is het verbond dat ik met het huis Israël sluiten zal. Na die dagen, zegt de Heere, zal ik mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Nou, wat we hier zien is eigenlijk nieuw en toch wel anders dan dat het in de tijd van het eerste verbond was, want waar kon je alles vinden, hoe je het moest doen, alle regels, alle wetten, waar stonden die? In de Tora en op de stenen tafelen natuurlijk. Stenen tafel zou je kunnen zeggen, nou, dat is een samenvatting van de overeenkomst van het verdrag. Misschien komen we daar straks nog op terug. En natuurlijk in de 5 boeken van de Tora stond dat allemaal. Maar de Heere God zegt, nee, ik ga ze nu in hun verstand geven en ik ga die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot één God zijn en zij zullen mij tot één volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want zij alle zullen mij kennen van klein tot groot onder hen. Dat is heel bijzonder als je daarover nadenkt. Ja, dat dus niet meer mensen tegen elkaar moeten zeggen, oh, je hebt de Heer nodig, je moet hem kennen. Maar dat er blijkbaar iets gebeurt, blijkbaar iets in hun hart is, waardoor mensen allemaal een persoonlijke relatie met de Heere God kunnen hebben. En ja, misschien is dat voor u heel normaal als u dat leest, maar je moet u realiseren dat in de tijd van het eerste verbond, je kon niet zomaar naar de Heere God toe. Je had eigenlijk altijd een middelaar had je nodig, je had de priesters had je daar, je had de profeten had je daar, die ging je bevragen als je iets moest weten. Er zaten altijd mensen, zaten daar tussen. En dat de Heere God hier eigenlijk zegt van nee, er komt een dag dat we allemaal een persoonlijke relatie met de Heere God kunnen hebben. Dat is heel bijzonder als je daarover nadenkt. En dat blijkbaar niet anderen steeds hoeven te zeggen, je moet het zo doen. En heb je dat wel gelezen en weet je dat de Heere God dit van je vraagt en dat hij dat van je wil. Want dat is wat er voortdurend gebeurt tot de dag van vandaag. Als je kijkt, ook rabbijnen vandaag de dag in Israël, wat ze de mensen allemaal vertellen en leren van jongs af aan, als je in een orthodoxe kring opgroeit, dan leer je al dat je op vrijdagmiddag dat je wc-papiertjes moet afscheuren. Ja, want op Shabbat mag je natuurlijk op toilet geen papier afscheuren, dat is werken. Ja, dus je leert om dat van tevoren te doen. En zo zijn er allemaal regeltjes en allemaal wetjes en allemaal dingetjes. En dan zeggen sommige mensen tegen mij, is dat niet een beetje belachelijk? Nou, je moet ook kijken van waaruit dat gebeurt. Als je bepaalde dingen niet mag doen, dan zeggen de rabbijnen, dan is het goed om daar een hekje omheen te zetten. Als je niet mag timmeren op Shabbat, moet je gewoon ook geen hamer in je hand nemen, zodat je niet per ongeluk toch een spijker die eruit steekt, eens even erin gaat timmen. Dus er zit een hele mooie en een hele goede gedachte zit erachter. Maar de Heere God zegt, nee, de dag komt. Je hoeft al die dingen helemaal niet tegen elkaar te leggen. Allemaal wetjes en regeltjes en dingetjes aan elkaar op te leggen. Dat is een van die kenmerkende dingen van het nieuwe verbond. En dan staat er, want ik zal hun ongerechtigheden, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. Het woord hamartia staat hier in het Grieks. Dat betekent het doel missen. Ja, God had een plan met Israël. Zonde betekent eigenlijk dat je het doel mist. Genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Er staat in het Griekse woordje anomia. Nomos is wet of Torah in het Hebreeuws. A, dat weet u wel, betekent zonder. Ja, dat je zonder Gods wet bent. Die dag zal er niet meer zijn en er zal niet meer aan gedacht worden. En als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Nou, het is wel interessant hoe sommige mensen die laatste tekst lezen. Want die zeggen, zie je, dat hele oude testament, dat hele oude verbond, dat heeft afgedaan. Maar wanneer schrijft de Hebreeën schrijver dit? Hij schrijft dat nadat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, de Heilige Geest is uitgestort. Blijkbaar gelooft hij nog steeds dat de Torah relevant is. Ziet u dat? Hij zegt, het is niet ver van verdwijning. Maar het is er nog steeds. Iets wat niet ver van verdwijning is, is er nog steeds. Ja, toch? Dus ook in zijn dagen, het is een belangrijke tekst. Die tekst wordt zo vaak verkeerd gebruikt om te zeggen, zie je wel, het heeft allemaal afgedaan. En ik zal ook nog iets zeggen over die woordjes die hij hier gebruikt. Want hij spreekt over een nieuw verbond. Nou is het probleem dat het Grieks vaak verschillende woorden heeft, die wij allemaal met eenzelfde woord vertalen. Ja? Het Griekse woord wat hier staat voor nieuw, kainos, dat betekent nieuw tot betrekking, of met betrekking tot de vorm of het wezen of de hoedanigheid. Het betekent iets wat fris is, ongewoon is, iets van een nieuwe soort. Dat wordt benadrukt hier in dit gedeelte. En hij gebruikt niet het woord neos, dat je ook zou kunnen gebruiken. U kent dat woord wel, dat vinden wij in allerlei termen waar neo in zit. Dat is van het Griekse woord neos afgeleid. Neos duidt op iets wat nieuw is met betrekking tot tijd. Nee, wat hij benadrukt, de schrijver, is God gaat iets anders doen. Hij gaat iets nieuws doen. Maar dat er iets nieuws komt, betekent niet dat het oude automatisch vervalt. Ja? Als u een nieuw boek koopt of een nieuwe jas koopt, betekent dat dan automatisch dat u al uw andere jassen in de vuilnisbak hebt gedaan of naar het Leger des Heils hebt gestuurd of niet? Nee, toch? In ieder geval bij mijn vrouw is dat niet zo hoor. Als zij nieuwe schoenen heeft gekocht, betekent dat niet dat ze al de andere schoenen weggedaan heeft. Ja? Want ik heb ontdekt, ja, daar ben ik een man voor, en dan moet je voor trouwen om erachter te komen. Je hebt schoenen om mooi te zijn en schoenen waar je op kunt lopen. Dat schijnt niet samen te gaan. Maar waarom vertel ik dit? Omdat heel veel goedwillende christenen denken dat als de Heere God dus met een nieuw verbond komt, dan betekent dat hij heeft het oude weggegooid. En dat is niet waar. Want in de Bijbel zien we dat er een aantal keren nieuwe verbonden zijn gesloten. En die hebben niet die andere verbonden overbodig gemaakt of buiten werking gesteld. Ja, ik zal daar straks ook op terugkomen en naar een aantal van die verbonden. Gewoon kijken, ja, welke verbonden vinden we nu in de Bijbel. Toen de Heere God bijvoorbeeld met Abraham een verbond sloot, er was al eerder een verbond, het Noachitische verbond, ja, natuurverbond. Toen de Heere God met Abraham een verbond sloot, wat was het Noachitische verbond ook alweer? Helpt u me even? De aarde niet meer door water verwoest zal worden. Toen de Heere God met Abraham een verbond sloot, betekende dat dat het Noachitische verbond vervallen was? No way. Hoe kunnen nou mensen denken dat als het verbond met Sinaï, want daar hebben we het dan over, wat we dan, en wat de schrijver hier het oude verbond noemt, als er dan een nieuw verbond komt, betekent dat dan automatisch dat het verbond met Sinaï vervallen is? No way. Ja, dat is niet zo. Dus we moeten oppassen dat wij niet te snel zijn met onze conclusies te trekken, tenzij de Bijbel dat expliciet zegt. Ja, als de Bijbel dat expliciet zegt, nu is dat allemaal afgedaan. Oké, dan hebben we dat zwart op wit. Maar als iets niet gezegd wordt, je kan niet iets bewijzen uit iets wat afwezig is of uit iets wat niet gezegd wordt. En dat wordt te vaak gedaan. Nou, ook is interessant als de schrijver hier spreekt over dat Sinaïtische verbond, het oude verbond. Het Grieks heeft ook verschillende woorden voor oud. Hij gebruikt hier een woord. Hij gebruikt een werkwoord trouwens, maar is afgeleid van het woord palaios. Dat betekent dat het niet nieuw meer is, dat het oud in leeftijd is. Maar het betekent niet dat het heeft afgedaan of dat het zijn waarde heeft verloren. Ja? Dus als hij over het oude verbond spreekt, betekent dat oud in de betekenis van de tijd. Ja? Het is veel ouder dan dat andere. Maar het betekent niet, dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, betekent niet dat het afgedaan heeft of dat het waardeloos is geworden. Want in Nederlandse taal kan iets oud ook betekenen, ja, het is helemaal versleten, het is afgedaan, het is onbruikbaar geworden. Ja, toch? Dus het is belangrijk, ook voor uzelf, waarom vertel ik deze dingen? Als je nou zelf bijbelstudie gaat doen, probeer dan misschien met behulp van een concordantie of met stroomnummers, probeer nou te kijken welke woorden daar echt staan. En kom niet te gauw met een conclusie. Maar de schrijver gebruikt niet het Griekse woord archaios, wat van toepassing is op de aard of het karakter van iets. Dus het karakter of de aard van het eerste verbond is niet veranderd. Ja? Sommige mensen vragen zich af, en dat wordt in sommige kerken ook geleerd, van ja, maar als dat oude verbond vervallen is, dan betekent dat ook dat er voor Israël geen plaats meer is. En op heel veel plaatsen wordt natuurlijk gezegd, de kerk is nu Israël, of de kerk heeft Israël vervangen. Daar heeft Paulus wat over te zeggen. In Romeinen 9 vers 4 zegt hij, zij zijn immers Israëlieten, Romeinen 9 vers 4, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Weet u wat mij opvalt? Dat Paulus niet in de verleden tijd spreekt. Als het allemaal afgedaan had, dan had hij in de verleden tijd gesproken. Dan had hij gezegd, ja, dat waren vroeger allemaal Israëlieten en toen het oude verbond er nog was, toen waren zij aangenomen als kinderen van God en voor hun was de heerlijkheid en voor hun waren de verbonden, voor hun was de wetgeving en voor hun was de eredienst en voor hun was de belofte. Waarom spreekt niet in de verleden tijd? Nee, hij gaat door. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voor te komen die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. En als dat nog niet duidelijk genoeg is, dan zeg ik altijd, kijk maar Romeinen 11 vers 1. Sommige mensen vragen aan mij, weet jij een goed boek over Israël? En dan zeg ik altijd, heb je pen en papier bij je? En dan zeg ik, beste is Romeinen 9 tot 11. Duidelijker kan niet, ja? Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Dat schrijft de apostel Paulus, ja? En dan gaat hij verder uitleggen dat Israël echter zonder deel te hebben aan Isaac, gaat hij dan uitleggen, niet deel kan hebben aan de belofte. En daar zullen we straks ook op terugkomen. Want Paulus gaat nog wel iets uitleggen van, ja, maar wie is nu een Jood? Betekent nou het feit dat jij Joodse ouders hebt, dat je automatisch behouden bent, dat je automatisch gered bent? Nou, daar heeft Paulus wel iets over te zeggen. En ik merk dat christenen, soms uit misschien een schuldgevoel, of dingen die in de oorlog gebeurd zijn, of andere dingen die gebeurd zijn, soms zo terughoudend geworden zijn. En zeggen, nou, je moet met een Jood maar niet over Jezus praten en niet over het evangelie praten. Nou, Paulus dacht daar heel duidelijk anders over. En hij laat heel duidelijk zien dat zonder Isaac, die een beeld is van de Heer Jezus, Isaac die geofferd had moeten worden op de noordkant van de berg Sion, de plek waar Jezus later zijn leven gegeven heeft, want Golgotha ligt aan de noordkant van de berg Sion. Zonder Jezus kan je geen deel hebben aan die belofte die er is. Nou, voor we verder gaan, ik probeer eerst even het grondvlak te bouwen. Wat is een verbond nou precies? We gaan even kijken naar het Hebreeuwse woord. Sommigen kennen het woord, denk ik wel. Dat is het Hebreeuwse woord voor verbond. Beriet, heel goed. Nou, een beriet of een verbond is een overeenkomst of een pak of een verdrag tussen twee partijen. Ja? In ieder geval de Bijbel. En wat we zien in de Bijbel is dat bij dat verbond ook altijd een zichtbaar teken hoort. Ja? Er moet een bewijs zijn, een zichtbaar bewijs, er moet iets zijn waaraan je weet dat er een verbond gesloten is. Dat is belangrijk om dat even te onthouden. Het verbond behoort tot de belangrijkste concepten in de Heilige Schrift. En het is eigenlijk raar dat er heel weinig over gepraat wordt in heel veel kerken en groepen. Ja? Het woord komt alleen in het Hebreeuws al 284 keer kom je het tegen. Dus dat is toch best wel vaak. Ja, het is veel vaker dan dat je woorden als doop en avondmaal en heel veel andere dingen allemaal tegenkomt in de Bijbel. Het woord beriet is afgeleid van een Hebreeuwse stam, een Hebreeuws werkwoord. Het Hebreeuws is een werkwoordentaal. Ja, als je een zelfstandig naamwoord zegt of hoort, dan hoor je daarachter de beweging altijd. Hebreeuws is een taal van beweging. Hebreeuws is geen statische taal. En het woord beriet, daar zit de stam, de Hebreeuwse stam, het werkwoord, bara zit erachter. Maar niet voor degene die Hebreeuws kennen, bara met een alef. Want bara met een alef is scheppen, ja? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, nee, het is van het woord bara met een he is het afgeleid. Ja, hoewel sommige mensen ook wel een verband zien met die bara met een alef. Maar het werkwoord betekent in de eerste plaats eten. Bara betekent eigenlijk vlees snijden op zodanige wijze dat je het klaarmaakt om het te kunnen eten. Is dat niet mooi? Dus het woord verbond in het Hebreeuws doet aan eten denken. Ik heb ontdekt dat de God van de Bijbel zo van eten houdt. Ja. De Bourgondische inslag. Ja. Smaak en ziet dat de Heere goed is. Ja, als je boven de grote rivieren zit, dan is dat heel moeilijk. Nou, we zitten hier in het grensgebied. Ja, dus ik denk de mensen van hier van beide kanten wat mee hebben. Maar het gaat over eten. Het woord beriet kan ook, of bara kan ook betekenen verteren of verslinden. Ja, dat iets echt totaal opgaat, dat er niets van overblijft. In het Hebreeuws zeg je trouwens niet een verbond sluiten, maar je zegt altijd een verbond snijden. Ja? Je snijdt een verbond. Ja? Dus als u in uw vertalingen leest en hij sloot een verbond met de Heere God, dan staat er normaal in het Hebreeuws, hij sneed een verbond. Ja? Waarom is dat? Nou, eigenlijk heeft dat ook te maken met de praktijk van het snijden van een verbond, hoe dat ging. Als je kijkt bijvoorbeeld in Genesis 15, u kent dat verhaal denk ik wel, als de Heere God met Abraham een verbond sluit, dan gaat Abraham die dieren doormidden snijden, behalve die vogels dan, ja. En zijn natuurlijk, vragen mensen zich af, waarom worden die vogels niet doorgesneden? Nou, ten eerste werden die in de praktijk bij offers werden die niet gesneden, maar de duif is in de Bijbel waarvan het symbool? De Heilige Geest, die kent u allemaal, maar dat is nog een ander. Het... Niet van vrede, van Israël. De duif is het symbool van Israël. Er is een heel boek naar de duif, in het Hebreeuws heet duif, duif is Jona in het Hebreeuws. Ja, er is een heel boek naar hem genoemd. Ja? Dus het is wel goed om dat te weten. En daar zit ook iets in, Israël en ook de Heilige Geest, dat moet niet stuk gesneden worden. Ja? Er zit een boodschap in, daar mochten die twee vogels niet gesneden worden. Maar dat is even terzijde. Maar wat je ziet is dat Abraham die snijdt die dieren doormidden. En dan, en dat vind ik zo mooi, dat de Heere God die legt hem in een diepe slaap. En dan gaat zijn fakkel en zijn vuuroven gaan daartussendoor. De vuuroven in de Bijbel, de vuurhaard, is een beeld van oordeel, beeld van kehinom. Ja? Beeld van verteren. Het werkwoord, het is belangrijk om dat te begrijpen. Als je zegt een verbond snijden, dat werkwoord snijden wordt heel vaak gebruikt in een context als de Heere God zegt, ik ga dat volk verderven. Of als jullie mij ongehoorzaam zijn, ga ik jullie verderven. Daar staat dat werkwoord snijden. Snijden betekent ook vernietigen in het Hebreeuws. Dus een verbond maken heeft aan de ene kant te maken met vernietiging, hoe gek dat misschien ook klinkt. Ja? En wanneer kom je bij die vernietiging? Als je dat verbond breekt. Ja? Maar er is niet alleen die vuurhaard is daar, daar is ook die fakkel, die pilaar van vuur die daartussendoor gaat, die schina, de heerlijkheid van de eeuwige die daartussendoor gaat. Ja? Het is leven en dood dat daartussendoor gaat. Normaal horen beide partijen die een verbond sluiten tussen die doorgesneden dieren heen te lopen. En wat we hier zien is dat de Heere God Israël een stapje voor is geweest. Hij wist dat Israël nooit dit verbond zou kunnen houden. En hij zei, Abraham, ik leg jou in een diepe slaap. Ik ga er alleen tussendoor. Dat betekent dat het verbond dat daar gesloten is, nooit van de kant van Israël verbroken kan worden. Is dat niet mooi? God wist dat de mens niet in staat zou zijn om het zelf voor te kunnen houden. Hij is de mens een stapje voor geweest. Ja? Met alles wat God geeft, zorgt hij altijd voor een uitweg, zorgt hij altijd voor een opening, altijd voor leven. En wat ik merk, zeker in bepaalde kringen waar ik soms kom, dat zo dat oordeel altijd benadrukt wordt. Het verhaal van de zondvloed gaat over Noach. Wat betekent rust en vertroosting. Dat is de boodschap. De ark, ark woordje ark, teva, is woord. Door in het woord te zijn. In Yeshua, in Jezus te zijn. Daar is die rust, daar is die vertroosting. Dat is het hele verhaal. Maar wat benadrukken we allemaal? Ja, komt misschien ook wel door het woordje zondvloed, want we denken dat heeft met zonde te maken. Maar het is een oud Nederlands woord, zindvloed, betekent grote of algemene vloed. Ja, het heeft taalkundig, in het Hebreeuws mabul, heeft helemaal niets met zonde te maken. Maar ik merk dat wij vaak zo dat negatieve benadrukken. Maar de Heere God is ons voor en laat dat zien. Maar wat we ook zien is dat als er verbonden gesloten werden, dat er heel vaak dus dieren gedood werden, dat er bloed vloeide. Maar wat hoorde er ook weer bij? Daarna ging je lekker dat vlees eten. Ja? Zelfs als je naar de tempel ging, je had gezondigd. Ja, dat is heel erg. Maar wat zo mooi is, als er verzoening gebracht was, ging je daarna in de aanwezigheid van andere mensen van het volk, en in de aanwezigheid van de eeuwige, ging je eten. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Dat is die knuffel die een ouder ook aan een kind geeft. Als het kind iets stouts gedaan heeft en je zegt, ja, dat is helemaal verkeerd geweest. En het kind zegt, oh sorry papa. En dan neemt papa daarna of mama het kind in de armen. En dat is wat onze God doet en wat hij ons leert. Ja, hij laat zien, zonde is verkeerd. Ja? En er is oordeel. En waarom moet een dier sterven om te laten zien dat een verbond altijd iets heel ernstigs is, iets heel serieus is? Er moet iets voor sterven als er een verbond gesloten wordt. Maar de andere kant van het verbond is dat het de basis is voor een gezamenlijke maaltijd om samen dingen te gaan doen. Een nieuw begin met elkaar. En dat is zo mooi. En het is belangrijk dat we ook steeds die beide dingen benadrukken, want in sommige kringen wordt alleen maar het eten benadrukt en wordt nooit over het oordeel gesproken. Hallo? Dat hoort er ook bij. Ja? Nou, wat ik zo mooi vind, als je dit doortrekt naar het Nieuwe Testament, wat zien we dan? Het nieuwe verbond, als hier Jezus het avondmaal instelt, wat zegt hij dan? Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Ja? Ook daar vloeit bloed. Ook daar is er dood, en in dit geval niet van een dier, moet je voorstellen. Ik kan het nog steeds niet begrijpen hoor. Ik kan er gewoon nog steeds niet bij. Maar dat hij bereid is geweest zijn leven af te leggen. Maar wat gaan de discipelen daarna doen? Met elkaar gaan ze dat brood eten. En gaan ze die wijn drinken, die offermaaltijd zeg maar, die daar was. Lieve mensen, ik weet niet of je snapt hoe belangrijk ook die maaltijd des Heren is, om daar deel aan te nemen. Hoe belangrijk onderdeel dat van ons geestelijk leven hoort te zijn. Als wij geloven dat Yeshua, Jezus, dat offer is voor ons, dan hoort ook die offermaaltijd, hoort daarbij. De eerste keer dat we het woord beriet in de Bijbel tegenkomen, dat is bij Noach. In Genesis 6 lezen we dat. Er staat in vers 18, maar met u zal ik mijn verbond maken. Die staat niet sluiten, maar maken. In het Hebreeuws staat er hekim, oprichten. En u moet in de ark gaan, u en uw zonen, uw vrouw en de vrouw van uw zonen met u. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en ik zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u en met alle levende wezens die bij u zijn. De vogels, het vee, alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het woord water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u. En alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid, mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Ik heb straks al gezegd, weet u nog, een verbond, daar hoort ook een teken hoort daarbij, bij een verbond. Nou, onthoud het goed. Hier zien we een praktisch voorbeeld daarvan. Wat mij ook opvalt is, voor wie is dit verbond, met wie is dit verbond gesloten? Alle mensen. Het Noachitische verbond is voor iedereen. Het is niet alleen voor Joden. Het is ook voor Joden. Het is voor alle mensen. En bij het Noachitische verbond horen ook een aantal geboden. Eén daarvan is het je onthouden van moord en het niet nuttigen van bloed. Ja? En hoererij. In het Nieuwe Testament komen ze eigenlijk daarop op terug. Dus hier wordt gesproken over het oprichten van een verbond. Hier wordt ook niet gesproken in het Hebreeuws over het snijden van een verbond. Er wordt ook niks gesneden in deze zin. Dus de Bijbel gebruikt hier steeds het woord oprichten. Ik zal met u oprichten het woord kum. Kent u misschien wel, ja? Talita kumi, lammetje, sta op, ja? En waarom lammetje? Omdat in Israël was het de gewoonte om een jong meisje een lammetje te noemen. En lammetje is in het Aramees talita. Lief, hè? Nou, het natuurverbond is met alle mensen dus gesloten en ook met de dieren. En ik heb net al verteld toen de Heere God in Genesis 17 bijvoorbeeld met Abraham een verbond sloot. Wat was het teken van het verbond in Genesis 17? Moet je heel hard nadenken, maar het was ook een zichtbaar verbond. De besnijdenis, ja? En hoe noemen we de besnijdenis? De Brit Mila, ja? Het snijverbond. Moel is snijden, Mila. Maar wat zo interessant is, dat het woord Mila in het Hebreeuws een tweede betekenis heeft. Mila betekent ook woord. Het is het verbond van het woord. Weet je wat zo mooi is? Ik geloof dat dat heen wijst naar het woord. Als Zipporah Gershom besnijdt met een steen, met een stukje rots, en daar de Brit Mila doet, het is een heenwijzing naar de rots, naar het woord. Yeshua, Jezus. Ja? Het is in Genesis 17 dat voor het eerst over het snijden van... de eerste keer dat over het snijden van een verbond überhaupt gesproken wordt, als al eerder. Dat is in Genesis 15 vers 18, waar Abraham de landsbelofte krijgt. Wel interessant trouwens om dat te zien. En als Zipporah haar zoon besnijdt, voor degene die aantekeningen maken, dat kun je vinden in Exodus 4 vers 25. Nou, waar zien we dat snijden van een verbond, dat sluiten van verbond, ook heel duidelijk? En dan komen we bij dat eerste of oude verbond, komen we terecht in Exodus 24 vers 8. Je hoeft het niet op te zoeken, maar daar lezen we dat Mozes het bloed moet nemen en het moet sprengen op het volk. En dat hij daarbij moet zeggen, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u snijdt. Staat er dan weer in het Hebreeuws, op grond van deze woorden, nou enzovoort. Context mag u thuis lezen, maar dan zie je ook weer dat verbond dat daar gesloten werd tussen Israël en de Heere God, dat werd gesneden. Daar was het bloed dat werd gebruikt voor het sluiten van het verbond. En Mozes heeft dat bloed op het volk gesprengd. We zien dat snijden van een verbond ook in Exodus 34 terug. Dat is het hoofdstuk waarin de vernieuwing van het verbond zien. U weet wel, als Mozes voor de tweede keer terugkeert, als hij nieuwe stenen tafelen moet maken, en als de eeuwige aan Mozes voorbij gaat en zijn naam aan hem uitroept. Ja, prachtig bijbelgedeelte. Nou, en meteen daarna volgen trouwens weer allerlei instructies over de Sabbat, de feesten, de Pidyon, de eerstgeborene, ja, en nog veel, veel meer. Dus één probleem, als we nu het Nieuwe Testament gaan lezen, het Grieks heeft geen woord dat precies hetzelfde betekent als het woord Brit. Ja? Dat probleem zijn we op andere momenten ook tegengekomen in de Bijbel. Bijvoorbeeld het woord Torah, dat is geen woord voor in het Grieks. Torah betekent instructie, onderwijzing. En de vertalers van de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Joodse vertaling, die hebben gekozen voor het woord nomos. Ja? Dat is jammer, want nomos kan je het beste vertalen met wet, waardoor je de indruk krijgt dat met Torah wet zou worden bedoeld. En zo kijken heel veel mensen ook naar de Torah, alsof het een wet is. Ja? Nou, dan doe je de Torah heel erg tekort. Hetzelfde is met het woord verbond. Het Griekse woord diatheke betekent eigenlijk een verbond in het algemeen. Het kan een geschreven verbond zijn, het kan verwijzen naar de 10 woorden, maar het kan bijvoorbeeld ook een testament zijn. En daar ontstaat ook de verwarring. Is je opgevallen dat sommige bijbelvertalingen zelfs verschil hebben? Dit is het nieuwe, dit is mijn bloed of het nieuwe testament, ja, in mijn bloed. Een andere vertaling zegt het nieuwe verbond in mijn bloed. En denk je, vragen mensen aan mij, welke vertaling is nou juist? Ze zijn allebei juist. Want dat komt door dat Griekse woord, dat heeft twee verschillende betekenissen. Ja? Dus soms is het makkelijker om terug te gaan naar het Hebreeuws. Het Nieuwe Testament in het Hebreeuws noemen wij gewoon Brit HaGadasha, het Nieuwe Verbond. Ja? We maken daar geen onderscheid tussen een testament en een verbond in die zin. Het woordje, als je kijkt hoe het vertaald is, dan is, ik heb alleen even gekeken voor de aardigheid in de Statenvertaling en de NBG-vertaling, ja, gewoon als voorbeeld, en dan zie je hoe inconsequent dat vertaald is. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 vers 6 en 14 en in Hebreeën 12 vers 24 en 13 vers 20 Daar heeft de Statenvertaling testament vertaald, maar de MBG heeft verbond staan. In Galaten 3 vers 15 en 17, daar heeft de MBG met testament vertaald en heeft de Statenvertaling met verbond vertaald. Dus net andersom. Ja? Hebreeën 9 vers 16 en 17, daar hebben de NBG en de Statenvertaling allebei testament. Maar in vers 20, wat eigenlijk over hetzelfde woord gaat, gaat de Statenvertaling opeens terug naar het woord verbond. Ja? Terwijl de NBG het als testament blijft vertalen. Dus ik snap ook wel dat het voor mensen die geen toegang hebben tot de oorspronkelijke taal, dat het soms ook heel verwarrend is. Ja? En de enige manier om er goed uit op te kunnen maken wat ermee bedoeld wordt met zo'n woord, is ten eerste gebruik meer dan één bijbelvertaling. Ja? Ten tweede, probeer uit de context op te maken wat ermee bedoeld wordt. Als Paulus het erover heeft dat iemand gestorven moet zijn en dat er een erflater is, dan snap je wel dat het over een testament gaat. Ja, wat wij testament noemen en niet zozeer over een verbond gaat. Ja, dus dan kan je het beste als testament vertalen. Nou, in Galaten 4 vers 24, daar hebben ze het trouwens nog weer vertaald met een bedeling. Nou, weer een ander woord. Om het allemaal maar makkelijk te maken. Nou, even naar de verbonden. Een aantal van de belangrijkste verbonden. Ja, het is maar hoe je de verbonden telt. En dat hangt ook van je traditie af. De gereformeerde traditie kent het werkverbond van Adam en Eva. Maar we komen in Genesis het woord verbond helemaal niet tegen. Dus ik houd me maar even bij bijbelgedeelten waar ik ook dat woord beriet in tegenkom. Ja, waar expliciet over het snijden van een verbond of het oprichten van een verbond gesloten wordt. Nou, dan is het eerste verbond wat we dan tegenkomen in de Bijbel is, niet zo moeilijk, Noach, ja, het Noachidische verbond, ja. Dus in Genesis 9 kunt u dat vinden. Het tweede verbond is het verbond dat met Abraham wordt gesloten in Genesis 15... en wat later wordt uitgewerkt naar Isaac in Genesis 17 en Jacob in Genesis 28. Ja, die lijn, ook met de landsbelofte, die gaat door. Ja, die wordt eigenlijk aan alle drie, wordt die gegeven. Ik heb het maar even als één groepje genomen, omdat inhoudelijk dat met elkaar overeenkomt. Dan heb je het verbond dat met Israël gesloten wordt na de bevrijding uit Egypte in Exodus 20 tot en met 23... wat we meestal noemen het Sinaïtische verbond. Ja? En dan in Exodus 34, wat het daarbij hoort, en je kan het apart rekenen, is die vernieuwing van dat verbond. Ja? Dan komen we in 2 Samuel 7, vers 11 tot 16, komen we het verbond met David tegen, het zogenaamde Davidische verbond, dat er nakomelingen van David op de troon zouden zitten van Israël voor eeuwig. Dat is natuurlijk een heel bijzonder verbond. Ja. Dan hebben we eigenlijk de belangrijkste verbonden gehad, maar er zijn nog twee andere belangrijke verbonden. Help me even, ik heb het alleen over Beriet, Eerste Testament. Welke twee andere belangrijke verbonden hebben we dan nog? Niet zo moeilijk, ik weet het allemaal. Jullie denken veel te diep. Jeremia 31. Dus dat is het nieuwe verbond. In het Eerste Testament wordt al over het nieuwe verbond gesproken. Dat is niet een nieuwe uitvinding dat, oh, nu is Jezus gekomen en nu is er een nieuw verbond of een christelijk verbond is er gesloten. Daar kom ik straks trouwens even op terug. Nee, dat nieuwe verbond wordt in Jeremia al in Israël beloofd. De Heere God zei, ik ga een nieuw verbond met jullie sluiten. En de Hebreeënbriefschrijver, die put ook uit die woorden van Jeremia. We gaan straks ook nog even kijken, wat houdt dan dat nieuwe verbond in? En voor wie is dat nieuwe verbond? Ja, dat is wel belangrijk om dat te weten. Maar er is nog één ander verbond, wat bijna altijd vergeten wordt. Ja, maar heel weinig mensen over praten, wat ik toch heel belangrijk verbond vind. En dat is Brit HaShalom. Het vredesverbond. We lezen er onder andere over in Ezechiël 34 vers 25, Ezechiël 37 vers 26, Jesaja 54 vers 10. Dat is het verbond dat Jezus fysiek het koningschap op zich gaat nemen op de troon van David in Jeruzalem. Ja, ja. Nou, het is het voordeel dat het allemaal opgenomen wordt. Als u het allemaal niet kunt onthouden, alles wordt opgenomen, dus opname der gemeente vanavond. Maar Ezechiël 34 vers 25, Ezechiël 37 vers 26, Jesaja 54 vers 10, en je ziet, er wordt in Numeri 25 vers 12 ook al over het Brit Shalom gesproken, in het geval van Pinchas, die een beeld is, een type weer is van de Heer Jezus, die die eeuwige heerschappij zal krijgen. Mooi, hè? Dat is de eerste keer waar we überhaupt Brit Shalom tegenkomen. Nou, dan heb ik zo bij elkaar heb ik 7 verbonden. Heel mooi getal, maar u mag van mij anders tellen. Ja, daar gaat het allemaal niet om. Maar sommige mensen vinden dat interessant of belangrijk, blijkbaar. Nou, sommige mensen gebruiken die verbonden om de geschiedenis in te delen. U weet dat we uit de gereformeerde traditie of calvinistische traditie vaak een indeling in 4 hebben. Dat had meneer Darby, die de stichter is van de Vergadering der Gelovigen, ook. Meneer Schofield, zijn opvolger zou je kunnen zeggen, die heeft daar 7 bedelingen van gemaakt. Maar ook in zijn bedelingen spelen die verbonden weer een belangrijke rol. Nou, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar er wordt dus verwezen naar een nieuw verbond. En ook in het Nieuwe Testament wordt verschillende keer gesproken over het nieuwe verbond. We hebben het al gezien, dat de Heer Jezus zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond, als hij het avondmaal instelt. Dus de Heer Jezus gaat verder op een traditie die we al vinden in het Eerste Testament. Wat is nou zo bijzonder? Als we teruggaan naar Hebreeën 8 en Hebreeën 9... dan wordt er uitgelegd dat dat nieuwe verbond, dat in vers 13 hadden we het al gelezen, hij spreekt van een nieuw verbond, daarmee heeft hij het eerste voor verouderd verklaard, en wat oud is verklaard, en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Maar de schrijver gaat in hoofdstuk 9 nog een stapje verder, en hij laat eigenlijk zien dat dat nieuwe verbond een veel beter verbond is. Dus hij gaat het ook nog eens even tegenover elkaar zetten. Nou, dat is toch wel goed om daarnaar te kijken. In Hebreeën 9 vers 11 legt hij een aantal van die dingen uit over dat nieuwe verbond. Wat het inhoudt, hoe dat in werking is gezet. Even terug naar wat we net gezegd hebben. Normaal dus, bij het sluiten van een verbond moesten dieren sterven. Weet u wel? Bloed moest vloeien. En dat gebeurde later in de tabernakel en daarna in de tempel. Ja? Dat weet iedereen, denk ik, die hier zit. Nou, daar was ook een hoge priester die daarin een belangrijke rol speelde. Ja? Dat was met name op de grote verzoendag, als dan ook bloed gesprengd moest worden in het Heilige der Heiligen. Dat was ook op Pesach, als de hoge priester als eerste voor zijn eigen familie het eerste paaslam slachtte en dan uitriep, het is volbracht. Dat was precies op het moment dat een aantal 100 meter verder naar het noorden Yeshua aan dat vloekhout uitriep, het is volbracht. Ja, op datzelfde moment gebeurde dat in de tempel ook. Nou, de Hebreeën schrijver brengt zo mooi dat oude en dat nieuwe verbond, die vervulling en die profetie brengt die zo mooi bij elkaar dan. Dat ik hoop, sommige mensen hebben vakantie nu, ga dat boek nou eens bestuderen, ja, ga dat nou eens lezen, het is zo ontzettend rijk. In vers 11, maar toen is de Messias verschenen, Christus verschenen, want u weet, Messias betekent die verlosser, die koning, die gezalfde, die zou komen waar Israël op zat te wachten. Het is geen naam, maar het is een titel, hè? Christus. De hoge priester van de toekomstige goederen, of heilsgoederen hebben ze hier vertaald. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met mensenhanden is gemaakt. Dat is niet van deze schepping. Mensen vragen zo vaak aan mij, Peter, weet jij waar de Ark des Verbonds is? Natuurlijk weet ik waar die is. Maar mensen stellen hun vraag verkeerd. Ze bedoelen de kopie van de Ark des Verbonds. Want Israël moest namelijk een Ark des Verbonds maken naar het voorbeeld dat hen getoond werd. Dat was namelijk een afbeelding van de werkelijke Ark des Verbonds. Waar bevindt hij zich? Dat lezen we in het boek Openbaring. In de hemelse tabernakel. De Ark des Verbonds, de echte Ark des Verbonds, is in de hemel. En die op aarde was alleen maar een afbeelding van een hemelse werkelijkheid. Ja? Nou, die werkelijke tabernakel is in het hemelse. En Jezus is als hoge priester die hemelse tabernakel ingegaan. Hij had niet eens in het heilige der heiligen kunnen komen van de aardse tabernakel, want hij kwam uit de verkeerde stam. Hij kwam uit de stam Juda. En alleen als leviet mocht je überhaupt het heilige der heiligen binnengaan en kon je verkiezen worden tot hoge priester, ja? Maar hij was een priester van een andere orde. Hij is niet in vers 12 door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. En niet ieder jaar opnieuw, nee, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Zie je ook de spanning die de schrijver erin legt? Want hij schrijft dit aan Joden, hè? Hebreeën was een term, was eigenlijk een scheldwoord, ik weet niet of u dat weet. Maar Hebreeën betekent eigenlijk allochtonen. Dat woord werd meestal gebruikt voor Joden die buiten het land woonden. Die werden Hebreeën genoemd, ja. Ever, Ivrim, betekent mensen van de overkant, mensen die niet bij ons horen, ja? Laavor, oversteken, aan de andere kant. Nou, het is eigenlijk altijd een scheldwoord geweest, ja? Zo is het woord Jood trouwens ook ontstaan, ja? En heel veel andere woorden, het woord christen was ook een scheldwoord, ja? Die mensen werden christenen genoemd, dat is later een erewoord geworden. Nou, en dan staat er, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Duidelijk kan je niet zeggen. Jezus is de middelaar. Door hem wordt dat nieuwe verbond in werking gezet. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. Mooi, hè? Want die dieren, wordt uitgelegd, konden niet werkelijk verzoening geven. En überhaupt het offer dat de hoge priester bracht in de, als de bok voor Azazel de woestijn ingestuurd werd en de andere bok geofferd werd. Hoe lang was het geldig? 1 jaar. 1 jaar. En dan moesten de boeken weer opnieuw geworden open gaan. Ieder jaar gaat het boek des levens gaat het open. En voor orthodoxe Joden is dat nog steeds zo. Ja, je ziet ook als je in Jeruzalem bent rond de tijd van Rosh Hashanah en Yom Kippur, dat mensen elkaar ook een Chatima Tova wensen. Ja, dat je mag ingeschreven worden met een goede handtekening van God in het boek des levens voor 1 jaar. En zie je, als je als Jood dit dus leest, en dat de Hebreeën schrijver dus zegt van, ja, maar hij is een vermiddelaar van een verbond dat voor eeuwig is. Hij voor eens en voor altijd onze schulden gedragen. Ziet u hoe geweldig die boodschap is? Ja, ik word er heel enthousiast van. Ja, ja, voor u is het misschien heel gewoon allemaal. Ja, maar als je dit leest vanuit Joods perspectief, dan is dit zo een geweldige boodschap. Ja? Immers, waar een testament is, heb ik alles al gelezen, ik ga zo, ik lees vers 15 nog een keer. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, ja, of een verbond is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Dus hier dat de schrijver een prachtige vergelijking maakt van, ja, je hebt niks aan een testament als degene die het geschreven heeft, als die nog leeft. Ja, die moet eerst dood. En daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet van heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlaken rode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Nou, alleen over vers 19, daar kan ik al 3 avonden over spreken, omdat daar zoveel in zit. En ook die symbolen die gebruikt werden. En dan kan ik bijna de verleiding niet weerstaan. Hè, om dan, dan moet de scharlaken en moet er dan genomen worden. Die rode kleurstof werd gemaakt van een klein diertje. Hè, dat een soort luis is het, die sterft hangend aan het hout. En er komt een rode vloeistof komt eruit en zijn kindertjes leven door te drinken van die rode vloeistof die eruit komt. Dat is helemaal het beeld van de Heer Jezus die aan het hout sterft en dat door zijn bloed wij kunnen leven. Die rode kleurstof die je trouwens niet uit kunt wassen, dat is heel bijzonder, die moest dus in de tempel gebruikt worden. Ja, de Heere God wilde dat er een rode kleurstof gebruikt wordt die je niet zelf eruit kunt wassen om te laten zien wat zonde doet. Er zitten zulke prachtige verhalen in, maar misschien voor een andere keer. Ja? Maar het staat allemaal in uw Bijbel, dus ga het opzoeken in het Eerste Testament waar die schrijver het allemaal vandaan haalt. Ja? Het meeste daarvan vind je allemaal in Leviticus. Dus je Hebreeën uit hebt, gaat u Leviticus lezen. Nou, terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeelding van de dingen die in de hemel zijn. Ziet u het? Hier staat het ook. Ik verzin het niet hoor, dat het allemaal in de hemel is, de werkelijkheid. Nee, al die dingen op aarde waren een afbeelding van wat in de hemel is. Ja? En die dingen die een afbeelding waren, werden allemaal gereinigd door het bloed. Naar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is, dat staat in het Grieks met vreemd bloed, ja. Want dat had hij vanaf de grondlegging van de wereld, dan had hij van de grondlegging der wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Nou, zo kan je doorgaan en daar word je zo blij van als je dat allemaal leest. Ja? Maar wat de Hebreeën schrijver ook steeds benadrukt, hij gebruikt woordjes als beter, als nieuw, niet om te benadrukken dat het eerste allemaal slecht was, ook niet om te benadrukken dat het allemaal heeft afgedaan, maar hij wil laten zien er is iets wat veel sterker is. Dat eerste was alleen maar een schaduw, maar Christus is die werkelijkheid die schaduw veroorzaakt. Dat schrijft Paulus ook in een van zijn brieven, als hij het heeft over de Sabbat, de nieuwe manen en de feesten. Hij zegt, dat zijn schaduwen, maar de werkelijkheid, het lichaam, de soma staat er, het lichaam dat die schaduw veroorzaakt, dat lichaam is van de Messias, is van Christus. Mooi is dat, hè? Dat betekent dus ook, als we naar de feesten kijken, naar de Sabbat kijken, kunnen we overal de Messias zien. Zo mooi. Een aantal redenen waarom dat nieuwe verbond echt beter is. Nou, eerst heb ik al gezegd, de verzoening vond steeds voor 1 jaar plaats. Dus nu voor eens en voor altijd, zegt de schrijver. Het andere is dat Jezus een betere priester is dan alle Levitische Kohanim. Ja? Want een Levitische priester, ten eerste had hij niet het eeuwige leven. Je moest gekozen worden om te dienen. Er waren ook bepaalde perioden die je diende, maar je werd uiteindelijk weer door anderen opgevolgd. Maar hij is een priester van een hele andere orde. De orde van de koning der gerechtigheid, Melchizedek. Ja? En daardoor kan hij ook zijn positie als priester, en u weet dat een van de taken van de priesters was ook het doen van voorbeden, ja, dat hij dus ook voortdurend die voorbeden kan blijven doen. Geweldig is dat we ook weten dat de Heilige Geest en de Messias zelf voortdurend voorbeden voor ons doen. Is dat niet geweldig? Ja? Zelfs als u denkt, oh, er is niemand volgens mij die voor mij bidt. Ja, reken maar. Ja? Verder, het verbond moest steeds bekrachtigd worden door het laten vloeien door het bloed van een dier. Maar het nieuwe verbond is gesloten door het bloed van de Heer Jezus. En dat mogen we zelf steeds bevestigen, ik heb het al gezegd, door de maaltijd des Heren. Maar er is nog iets extra's. En dat vind ik zo mooi, want soms dat niet-Joden een beetje een minderwaardigheidscomplex hebben. Nou, is toch wel leuk hoor, Joden krijgen allemaal mooie dingen en beloften en verbonden en al die dingen. Maar de Bijbel laat zien dat de heidenen mede-erfgenaam worden van de beloften die bij dat nieuwe verbond horen. Moeten we direct natuurlijk even kijken, wat zijn dan die beloften, want dat wil ik dan ook wel weten. Maar dat zonder dat je deel ooit hebt uitgemaakt van die verbonden. De Nieuwe Testament schrijft, de heidenen waren vreemd van de verbonden. Ja? Dat je deel mag krijgen aan dat nieuwe verbond. En ook dat maakt dat nieuwe verbond groter dan het eerste verbond. Want de enige manier om erbij te kunnen horen was door deel van Israël te horen. Je mocht geen Pesach vieren als je als man niet besneden was. Ja, dat is dat een prijskaartje aan. Het valt mij ook op dat er zijn sommige Messiaanse gemeentes waar ze ook zeggen je mag alleen maar deelnemen aan de Pesachviering als je niet besneden bent. En het valt mij op dat de meeste leden van die gemeente vrouwen zijn. En ik snap ook wel waarom. Nou, even over dat nieuwe verbond. Wat is nou zo kenmerkend voor dat nieuwe verbond? En wat krijgen de niet-Joden dan erbij? Ja? In Jeremia 31 vers 31, het is straks al genoemd, daar lezen we over dat nieuwe verbond. En eigenlijk moet je het hele hoofdstuk lezen, maar omwille van de tijd gaan we dat niet doen. Maar er staat er in vers 31, zie, er komen dagen, spreekt de Eeuwige, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal snijden. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hem bij de hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Hij had een huwelijk gesproken, hè? Israël wordt ook Gods geliefde genoemd. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijten door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Komt het u bekend voor? Waar hebben we het net gelezen? In de Hebreeënbrief. Hier had de schrijver het dus vandaan. Ja, hij citeert Jeremia. Wat belangrijk is, is ook de context te bekijken. In vers 27 en 28 wordt bijvoorbeeld ook gesproken over de terugkeer van het volk Israël naar het land. Dat hoort er allemaal bij. En als we kijken in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk, Jeremia 31 vers 10. Hoor het woord van de eeuwige, van de Heere, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg. En waar zijn die kustlanden die ver weg zijn? Dat is Spanje onder andere, ja, Turkije, dat waren de kustlanden die ver weg waren. Maar natuurlijk hoort Nederland daar ook bij. Maar Israël was niet een zeevarend volk. En Spanje, dat werd echt gezien als Timbuktu of Verwegistan. Dat was echt het einde van de wereld in die tijd. God zegt, verkondig het in die landen, ja, en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. En ze zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Ze zullen, trouwens, de hoogte van Sion, dat is wel de Westbank. Dus eigenlijk mag ik dit niet voorlezen. Zij zullen toestromen naar het goede van de Heere, naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en de runderen. En hun ziel zal zijn als een bevloeide hof en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Een geweldige belofte, maar die hele boodschap van het herstel moet verkondigd worden. En moet je moeten die boodschap verkondigen? Hallo, u hebt huiswerk naar vandaag. Ja, het is belangrijk daarover te praten. Nou, we hebben ook gezien dat bij het snijden van dat eerste verbond, dat daar water en bloed werd gebruikt. Herinnert u zich nog? Water, hyssop, bloed, ja? Allemaal verschillende elementen speelden daar een rol. In Hebreeën 9, vers 19 hebben we dat gelezen. U herinnert zich misschien nog wel. Bij het nieuwe verbond horen ook water en bloed. En er hoort nog een derde element hoort daarbij. Wat is dat derde element? Weet iemand? Ja? De geest. De geest. Ja, zijn mensen, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, dat gaan we bekijken. Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 8. Er zijn drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Het is een eenheid. Dat hoort bij elkaar. Het water, het bloed en de geest. En weet u wat ik ontdekt heb? Dat in heel veel kerken men al die dingen uit elkaar gehaald heeft. Nou, dat reinigende bloed van de Heer Jezus, daar praten we soms wel over. Als het over dat water, de reiniging, wat natuurlijk ook een heenwijzing is naar de doop, dan wordt het al moeilijk. Dan krijgen we verdeeldheid in onze kerken. Dus sommige kerken zeggen, nou, wij gaan daar helemaal niet over praten. Of ze zeggen, nou, wij doen het op verschillende manieren. Of ieder moet het zelf maar weten. Daar komen we nog redelijk uit in Nederland. Maar dat laatste, de geest, dat is helemaal ingewikkeld. Ja, dan sommige kringen, daar slaan ze misschien helemaal door. En anderen zeggen ze, laten we er alsjeblieft niet over praten. Ik ben in kringen opgegroeid waar ja, je eigenlijk niet over de Heilige Geest mocht praten, ja. Dus dat gaat wel heel erg ver, want de Bijbel spreekt daar toch heel duidelijk over. En ik zal jullie laten zien waarom het zo belangrijk is. Want de Geest, de Heilige Geest, is namelijk een van de kenmerken, een van de tekenen van dat nieuwe verbond. En dat is echt belangrijk om dat te begrijpen. Als je alles vergeet wat ik vanavond zeg en dit onthoudt, ja, dan heb je iets belangrijks meegenomen. Paulus zegt, wie is een ware Jood? Niet als je keurig alle mitzvot 613 do's en don'ts allemaal keurig houdt, ja? Tariyaka mitzvot, de 613 geboden. En als je papa en je mama keurig Jood zijn. Paulus zegt in Romeinen 2 vers 29, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. Hij bedoelt iets wat niet zichtbaar, een lichamelijk teken is. En die ware besnijdenis is die van het hart naar de geest en niet naar de letter. Een besnijdenis naar de geest en het hart. Hé, hebben we dat hart al niet, kwamen we dat al niet eerder tegen? Dat we lazen in Jeremia 31, de Heere God zegt, ik ga mijn wetten in jullie hart schrijven. Degene die dat doet, dat schrijven in het hart, is de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest is dat niet mogelijk. Sterker nog, een van de redenen waarom Israël naar huis moest komen, en een van de redenen waarom de Heer Jezus naar de hemel moest gaan, hebben ze zich nooit afgevraagd, had het niet beter geweest dat hij op aarde zou zijn gebleven? Als je dan ziek was, een extra reisje naar Jeruzalem, leuk toch? Of Galilea, zie daar zou ze gaan wonen. Ja toch? Nou ja, als al die Chinezen willen bezoeken, dat wordt al heel lang. Lange wachttijden en weet ik veel wat allemaal. Nee, wat was de reden waarom de Heer Jezus naar de hemel moest? Omdat de Heilige Geest moest komen. En hoe wordt de Heilige Geest genoemd? De belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest was al beloofd. Dat is niet iets nieuws. Er wordt opeens iets nieuws bedacht. Oh ja, nou, Jezus gaat weg. Laten we iets anders bedenken. Nee, die belofte van de Geest, die was er al. Maar er zijn twee dingen. Dat is heel belangrijk. Ja? Twee dingen die bij elkaar horen. De Heilige Geest kon alleen maar komen. En ook in de toekomst geldt dat nog steeds zo. Dat werkt nog door, zo proberen te laten zien. Als Israël thuiskomt in het land. Als er geen Joden in het land hadden gewoond 2000 jaar geleden. Als Bethlehem, zoals vandaag de dag, een Arabisch dorp zou zijn, dan had hier Jezus een Arabier geweest. Ja, toch? Maar er moest een Joodse aanwezigheid moest er in het land zijn. Sterker nog, er moest een tempel zijn, want de profeten hadden gezegd dat de Heere God zelf naar zijn tempel zou komen. Er moest een tempel zijn, want Daniel profeteert dat voordat die tempel verwoest, die gezalfde, die Messias, gedood zal worden. Snapt u? Het is niet allemaal toevallig wat er gebeurd is. Nee, honderden jaren van tevoren was het allemaal al vastgelegd in de profetieën. De Heer Jezus moest komen om te vervullen wat er gezegd was. Maar dat kon alleen, hij kon alleen in het land geboren worden als daar een Joodse aanwezigheid was. En waarom? Ja, aan de ene kant omdat de Heer God het zo bedacht heeft. Maar in de profetieën lezen we dat bijvoorbeeld in Ezechiël 36... Ik begin even in vers 22. Zeg daarom, Ezechiël 36 vers 22. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. En dan, dus als God zijn naam gaat heiligen, zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Wat we hier zien, is dat in het herstel van Israël de heidenvolken tot geloof gaan komen. Ziet u dat? Mensen vragen altijd aan mij, wat kan ik nou bidden voor Israël? En wat kan ik bidden voor de volken? Nou, als je wil weten wat je voor de volken moet bidden, dan bid je voor het herstel van Israël, want dan zullen de volken gezegend worden. Maar Israël kan niet tot herstel komen zonder de volken. Dat lezen we ook. Sterker nog, de volheid der heidenen zal binnen moeten gaan, voordat de Heer Jezus zijn totale plan kan vervullen. Dus als je alleen maar een Israëlvisie hebt, zonder visie om de volken te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus, ja, dan mis je de helft van de waarheid. In vers 24, ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen naar bijeen brengen en dan zal ik u naar Amerika brengen. Oh nee, dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u springen. Hé, daar hebben we het water weer, zie dat? En u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Ja, het staat zo mooi vertaald, hè. Drekgoden, je weet wat dat was, hè. Mensen deden bij die Baals, gingen ze hun behoeften dus doen. Letterlijk lag er drek rondom die goden en het was vol met vliegen. Daarom was zo'n god ook vaak Baalzebub, Beelzebul, dat betekent de meester van de vliegen, genoemd werd. Ja. Sorry, het geluid? Het geluid valt weg. Ik beweeg te veel, denk ik. Is de batterij leeg, of niet? En niet, nou, mijn batterij is nog niet op. Kunt u even staan, rekken, strekken, omdraaien?
Paul, nog geen mensen uit de raam?
Nee.
Jan, water?
Schafte mij een bus als een, wie mij nee, hij is zo aan.
Evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, evenu shalom, shalom, shalom aleichem, evenu shalom, evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, evenu shalom.
Mayim Chaim, hè? Stromend water heet in het Hebreeuws levend water. Hè? Ja, dankjewel. Nou, ik ben weer terug. Oké, we waren in Ezechiël 36. Nou. Dus de Heere God zegt in vers 25, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Ja? Nou, die drekgoden, dat waren Baals, waar mensen hun behoefte deden. En die goden werden, vanwege de vliegen die er waren, werden ze Baalzevoef genoemd in het Hebreeuws. Wat verbasterd is tot Beelzebub of Beelzebul. En kunt u voorstellen wat een belediging het is. Dat de leiders van Israël tegen Jezus zeiden, ja, hij werpt demonen uit door Beelzebul. Erger kun je het niet maken. Snapt u dat? Snapt u dat? Ja? Maar als God Israël gaat reinigen van al die onreinheid, lees ook Ezechiël de andere gedeelte daarover, en in Jeremia, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En u zult wonen in het land dat ik aan uw vader gegeven heb. En u zult één volk voor mij zijn en ik zal één God voor u zijn. Nou, enzovoort, enzovoort. Wat we hier zien is dat de Heere God zegt, ik ga jullie reinigen. Ik ga jullie een nieuw hart geven. Weet je wat er gebeurt als je het hart uit iemand haalt? Dan sterft hij. Sommige mensen denken dat bekering betekent een beetje opgeknapt worden. Opkale vaten. Vergeet het maar. Het betekent sterven. Het betekent sterven. Maar met Christus opstaan. Als een nieuwe schepping. Maar dat is niet het einde. De Heere God zegt, die mensen die een nieuw hart hebben, daar ga ik mijn geest in uitstorten. En waarom is die geest nou zo belangrijk? Omdat Israël heeft al die tijd geprobeerd om die Torah die in steen was gegrift, om die te houden. En is het gelukt? Vergeet het maar. Die Torah in steen gegrift heeft alleen maar de dood veroorzaakt. Dat is wat de letter in steen doet. Ja? Maar de Heilige Geest die geeft leven. En dat is zo mooi. En het wordt eigenlijk ook heel mooi tot uitdrukking gebracht. Traditioneel vieren Joden op het wekenfeest, het Pinksterfeest, Shavuot, de wetgeving op Sinaï. U weet dat Mozes daar die stenen tafelen in ontvangst had genomen. Maar hij had daarvoor al een paar tafelen gebroken. Ja? Vanwege de zonde met het gouden kalf. Hoeveel mensen waren er ook alweer gestorven? 3000. Wat zien we op de Pinksterdag gebeuren? Als dat feest vervuld wordt. 3000 mensen staan op uit de dood. Dat is het verschil tussen wat een letter in steen doet en wat de Heilige Geest doet. Daarom, lieve mensen, is die boodschap van de Heilige Geest zo belangrijk. Dat is niet voor charismatische of Pinkstergroepen of voor weet ik veel wat allemaal. Het is centraal in dat hele plan van de Heere God. Het is niet een soort add-on van, leuk om dat misschien ook nog erbij te hebben. Nou, ik hoef dat niet zo, zeggen dan andere mensen. Dan heb je het niet begrepen. We kunnen niet in Gods wegen wandelen zonder de Heilige Geest. En daarom zei de Heer Jezus, het is beter voor jullie dat ik naar de Vader ga, want dan kan ik die belofte van de Heilige Geest kan ik geven. En het was natuurlijk niet toevallig dat hij dat ook precies op Shavuot deed. Want de Heere God had Israël bij de uittocht al geleerd, jullie moeten tot 50 tellen. Ja, de Omertelling. En precies wat Joden ook noemen de Atzeret, het slotfeest van Pesach, te laten zien, Pesach is pas afgelopen als het Shavuot is. Bij die boodschap van bekering, doop, nieuw leven, afleggen van de zonde, daar hoort de Heilige Geest bij. De Heere God geeft ook niet een datum in de Torah voor het Shavuot, voor het wekenfeest. Nee, hij wil dat Israël zou tellen, zodat die feesten aan elkaar verbonden zaten. Dat is heel interessant. Van heel veel feesten wordt de datum gegeven. Het feest der bazuinen, waar op Rosh Hashanah gevierd wordt, er staat op de eerste van de zevende maand. Yom HaKippurim, er staat er op de tiende van de zevende maand. Pesach op de veertiende, in de avondschemering, moet er herkeurig worden die data gegeven. Van Shavuot wordt geen datum gegeven. Waarom niet? Het is geen losstaand feest. De Heere God wil dat we begrijpen dat de Heilige Geest niet los verkrijgbaar is, maar dat Jezus niet los verkrijgbaar is zonder de Heilige Geest. Snapt u dat? Daarom is het zo belangrijk dat we die Bijbel goed lezen en kijken die dingen die de Heere God samenvoegt, moet de mens niet scheiden. Zo was het toch? Dus laten we proberen om te letten op de modellen die in de Torah worden neergelegd. Weet u, toen op de Pinksterdag de Heilige Geest werd uitgestort, al die mensen daar in de bovenzaal, het waren allemaal Joden. Want die belofte voor de Heilige Geest was alleen aan Israël gegeven. Wist u dat? Sterker nog, nergens in de Bijbel, behalve dat Noachitische verbond, wat voor alle mensen is, nergens in de Bijbel lees ik dat de Heere God ook een verbond met de heidenvolken gesloten heeft. Maar wat we zien is iets heel bijzonders. De Heilige Geest is de sleutel om Gods Torah te kunnen leven en te wandelen in Gods wegen. En die belofte die alleen voor Israël was, op een bepaald moment is Petrus aan het prediken. En die goede man raakt in grote shock. Want wat gebeurt er? Terwijl hij aan het prediken is, beginnen mensen die aanwezig zijn, beginnen in nieuwe talen, beginnen zij te spreken. En dan hebben we het niet over Engels of Frans of weet ik veel wat. Ja, voor zover dat überhaupt wel bestond in die tijd. Ja. Maar het waren de woorden, de taal van de Heilige Geest. En Petrus raakt helemaal in shock. En weet u waarom hij in shock raakte? Omdat die belofte alleen maar voor Israël was. En de mensen die hij in die taal van de Heilige Geest zag spreken, dat waren van die zwijneneters, weet u wel. Van die goyim, van die niet-Joden. Nooit was de Heilige Geest beloofd aan niet-Joden. En de Heere God moest Petrus een visioen geven om dat te laten zien. Petrus, jij mag niet onrein noemen wat ik rein noem. Dat gaat niet over de kosherwetten. Mensen kunnen niet goed lezen. Die zeggen dan tegen mij, ja, ik ben zo blij dat God aan Petrus laat zien dat die kosherwetten allemaal zijn afgeschaft. Daar gaat het hele visioen niet over. Lees het nou eens een keer na. En lees eens als Petrus later terugwijst naar dat visioen. Petrus mocht namelijk niet eten. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat was wel hoe hij opgegroeid was. Als Jood mocht hij niet eten met niet-Joden. Hij mocht niet, daarom niet binnenkomen in het huis van een niet-Jood. Maar de Heere God wilde dat het evangelie en ook die belofte van de Heilige Geest ook bij de andere volken terecht zou komen. Dat die zegen van Israël zou doorgaan over de hele wereld. En dat betekende dat Petrus moest leren dat hij niet zomaar overal onrein tegen mocht zeggen. Daar ging het over. Dat is de context van dat visioen. Het grote probleem is, als mensen niet de Heilige Geest hebben, en dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, dat mensen vervallen tot wetticisme. Juist datgene waar mensen zo bang voor zijn. Ook mensen die soms angst hebben voor de Heilige Geest en angst hebben voor dat dingen misschien doorslaan. En dat gebeurt misschien ook op sommige plekken. Daar wil ik heel nuchter in zijn. Maar nogmaals, in Jesaja 28 vers 10 zegt de Heere God al wat er gebeurt met een volk waar de Heilige Geest niet werkzaam is. Dan zijn het alleen maar geboden, alleen maar regeltjes en wetjes waarmee we bezig zijn. En de dingen waar het werkelijk om draait, die zijn er niet. En in het Hebreeuws is het heel, heel mooi als je het leest. Het staat in 28 vers 10, je zei 28 vers 10. Want het is taf met taf, kaf met kaf. Er zit een soort cadans zit daarin. En ze hebben geprobeerd een beetje weer te geven in de vertaling. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Nou, zoiets gaat het in het Hebreeuws. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest er niet is. Als we alleen met die Torah bezig zijn die op steen is. Ja? En weet je wat de Heere God zegt? Ik ga iets doen om Israël daarvan te verlossen. En weet u hoe hij dat gaat doen? Dan staat er in vers 11, ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Er wordt hier gesproken over een belachelijke taal. Belachelijke klanken. Dat zegt de Heere God. Weet u waar dat over gaat? Weet u wat daarmee bedoeld wordt? Dit is een profetie. Paulus haalt dit aan in zijn brief aan de Korintiërs. En waarop betrekt Paulus dit? Over dat spreken in die vreemde talen. Sommige mensen zeggen tegen mij, ja, dat spreken in tongen of spreken in talen, dat is toch zo raar. Dan zeg ik, dat klopt, dat vindt de Heere God ook. Dat zegt hij hier zelf. Want het gaat niet om ons verstand. Het gaat niet om wat wij allemaal weten, hoe knap we zijn, hoeveel we geleerd hebben en hoe goed wij de regeltjes kunnen houden. En daarom moest de Heere God iets doen wat dwaas is in onze ogen. Wat de wijzen soms niet kunnen verstaan. Hij zegt, ik ga jullie iets geven wat je heel erg nederig houdt. Wat belachelijk is. Maar het zet de Heilige Geest vrij als je dat gaat doen, als je gaat spreken in die taal. Paulus spreekt over het aanwakkeren van de Heilige Geest. Dan gaat Gods Geest in jou werken. En wat gaat hij doen? Hij gaat je steeds wijzen op Jezus. De Heilige Geest verheerlijkt nooit zichzelf. Weet je dat? Mensen die alleen maar over de Heilige Geest spreken, daar word ik een beetje bang van. Ja, want het gaat niet om de Heilige Geest. Het doel van de Heilige Geest is dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Ja? En dat wij gaan wandelen in overeenstemming met Gods regels, met Gods wetten. En dan zegt hij in vers 12, ook dat is zo mooi. En op zich is dit een hele Bijbelstudie. Maar het kan zijn, we op onze website, hebben we daar een studie over op de website of niet? Nou, misschien moeten we dat nog eens doen. Maar er staat zo mooi in vers 12. Hij zegt, staat in de context ook van die taal die God gaat geven. Hij zegt, dit is de rust. Het geeft de vermoeide rust. Dit is de verademing. Weet je, je wordt zo moe van al die regeltjes. Vrijdagmiddag, wc-papiertjes scheuren. Ja, ik overdrijf het wat. Ik zeg het wat zwart-wit. Maar snap je wat ik bedoel? We zijn soms zo gefocust. Dit moet en dat moet. En oh wee, als ik op vrijdagavond niet twee kaarsen heb aangestoken. Waar staat het in de Bijbel dat je twee kaarsen moet aansteken op zaterdag, op vrijdagavond? Prachtige traditie. Maar alsjeblieft, leg elkaar geen wetten op. Tzaf bij tzaf, kaf bij kaf. Ja? Maar als je het wel doet en daarvan geniet en gasten uitnodigt. En heerlijk. Ja? Maar het gaat om die geest. Om die rust. Shabbat betekent ook, behalve staken wat het betekent, betekent het ook opnieuw ademhalen. God wil dat je op adem komt. Daar gaat de Shabbat over. De Shabbat is er voor de mens, niet voor God. Niet om allemaal regeltjes te doen en het gevoel te hebben, die eigen gerechtigheid. Ik doe het nu zo goed. Ik snap het steeds beter. Ik kan het zo goed doen. En God zegt, ik wil helemaal niet dat je het zo doet. Het gaat om die relatie. Het gaat om die relatie. Het gaat om jouw hart. En van daaruit mag je groeien. Maar niet dat je het gevoel hebt, ik doe het allemaal heel goed, want dat is eigen gerechtigheid. Jezus is onze gerechtigheid. Ja? Dat is die verademing. En daarom is die boodschap van de Heilige Geest zo belangrijk. En ik hoop dat u nu al begint te begrijpen dat die boodschap van Israël niet verkrijgbaar is zonder de boodschap van de Heilige Geest. En omgekeerd. Want helaas komen mijn vrouw en ik ook in veel kringen waar wel over de Heilige Geest gepraat wordt, maar nooit over Israël. Dan denk ik, dan heb je het niet begrepen, want die hele Heilige Geest was de belofte voor Israël. En die Heilige Geest heeft te maken met het herstel van Israël. En dat is nog niet afgelopen, want al die beloften in de profeten over de terugkeer van Israël naar het land zijn nog niet ten volle vervuld. Ja, toch? Dat betekent dat we nog iets te gaan hebben. Als je wil weten waar Paulus het met de gaven van tongen of met geestesgaven in verband brengt, is 1 Korinthe 14 vers 21. Ja? Ik geloof dat de tijd waarin wij leven, God de dingen wil herstellen. Niet alleen Israël terug naar het beloofde land, maar de Heere God ook dat werk van de Heilige Geest wil herstellen. Maar op een gezonde manier, zoals Hij het bedoeld heeft. En juist die gaven van de Heilige Geest zullen een teken zijn, ook voor Israël zelf en voor Joden zelf. Ik zal er straks aan het eind nog iets van zeggen. Maar de Heere God heeft gezegd in Jesaja 44 vers 3, ik zal water gieten op dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Weer zo'n belofte over de Heilige Geest. Niet alleen een gave om in vreemde talen te spreken, belooft de Heere God aan Israël. De gave van profetie was maar voor een aantal mensen, voor de gezalfde des Heeren. En de Heere God zegt in Joël 2 vers 28, het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Toen ik voor het eerst echt een profetische droom van God kreeg, dacht ik, oh, ik hoor zeker niet meer bij de jongeren nu. Nee. En de jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dat betekent dat er ook geen klassenmaatschappij meer is. Want die had je ook in Israël, net zo goed als overal. Ja? De Heilige Geest was alleen voor koningen, voor de leiders, voor de profeten, voor de bouwers van de tempel. Die werden ook vervuld met de Heilige Geest om de dingen, Aholiab en Bezalel, om het mooi uit te kunnen voeren allemaal. Maar ook voor de dienstknechten, voor je personeel, voor iedereen is het man, vrouw, jong of oud. Geweldig, die belofte van de Heilige Geest. Maar dat gaat ook samen in vers 30. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op aarde, bloed en vuur en rookzuilen. En dan uiteindelijk de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. En het zal geschieden dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden, want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Sommige van deze dingen zijn ook dubbel profetieën. Gaat er veel om daar nu helemaal op in te gaan. Maar wat zo belangrijk is, is dat Paulus benadrukt, en hij zegt dat in Efeze hoofdstuk 3, dat Israël kan die belofte alleen maar in ontvangst nemen als de heidenen ook de belofte in ontvangst nemen. En ook omgekeerd geldt dat. En dat komt door een speciaal aantal woorden dat Paulus gebruikt in het Grieks. Om deze reden ben ik Paulus in Efeze 3 vers 1, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoefte van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis, dit mysterie bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort daarover geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken. Het geheimenis van Christus, het mysterie van Christus. Wat is het mysterie van Christus? Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Dus de Heilige Geest heeft dat geheimenis geopenbaard. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren. Er staat in het Grieks eigenlijk een gezamenlijk lichaam hebben, ja. En mede deelgenoten zijn, dat betekent dat je erfgenaam bent samen met, van zijn belofte in de Messias, in Christus, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Paulus gebruikt hier in het Grieks, in vers 6, 3 keer het Griekse woordje soon, in een samentrekking met andere woorden. Soon betekent samen met, ja. En in de vertaling komt dit niet bij alle woorden even sterk door. Maar als hij zegt, de heidenen zijn mede erfgenamen geworden en mede deelgenoten geworden. Een van de woorden die hij gebruikt, sun kleronomos. Dat betekent dat iemand iets alleen in ontvangst kan nemen als ook de andere erfgenaam in ontvangst neemt wat voor hem is. Dat is een heel specifiek woord wat hij gebruikt. En daarom is het soms belangrijk om toch even uit te leggen wat zo'n woord betekent. Een kleronomos is gewoon een erfgenaam. Maar in die tijd was een speciaal iets. En dat betekende, stel dat mijn vrouw en ik beide iets zouden erven. En dat de erflater in het testament schrijft, Peter kan alleen de erfenis ontvangst nemen als Vanessa het ook in ontvangst neemt. Ja? En omgekeerd ook. Dat betekent dus, als zij niet haar deel ontvangt, om wat voor reden dan ook, krijg ik ook helemaal niets. En dat is wat Paulus hier zegt, dat is zo belangrijk. Paulus zegt, als Israël niet die belofte van de Heilige Geest ontvangt, en we hebben in Ezechiël gezien, daarvoor moet Israël ook terug naar huis. De profetie gaat pas de volle in vervulling op het moment dat Israël bezig is naar huis te keren en uiteindelijk in het land gaat. De Heere God heeft dat samengevoegd. Ik kan dat niet helpen. U kan zeggen, ja, ben ik het niet mee eens, vind ik politiek moeilijk. Dat is allemaal misschien waar, maar zo heeft de Heere God dat bedacht. Ja? Maar als Israël dit niet kan ontvangen, kunnen de niet-Joden nooit ten volle ontvangen wat God voor hen, hoe zeg je in Nederlands, to have in store, in verschiet heeft. Is dat goed Nederlands? In petto heeft, ja, dankjewel. Ja, we zijn nog maar een aantal weken in Nederland en we hebben vanaf december zijn we aan het reizen geweest, dus soms denk ik niet meer in Nederland. Dus omgekeerd is het precies hetzelfde. Als de gelovigen uit de heidenen niet gaan ontvangen wat God hen gegeven heeft, zal Israël nooit kunnen ontvangen wat aan Israël beloofd is. Paulus laat zien dat deze dingen samengaan. Want God heeft, behalve dat er gesproken wordt over de doop in de Heilige Geest, waar mensen vaak wel over praten, vergeten we soms dat er ook bestaat de doop tot één lichaam. In Korinthe 12 vers 13, hè, ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij alle zijn van één geest doordrenkt. U weet wat doordrenken betekent, hè? Ik ga afsluiten, want de tijd is op. Paulus schrijft nog iets in 2 Korinthe 3. Ja, hij schrijft natuurlijk nog veel meer, maar in 2 Korinthe 3 vers 6 schrijft hij, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest, want de letter dood, en nu snapt u wat er bedoeld wordt met de letter die dood, dat is dus niet het Oude Testament, wat ik predikers heb horen uitleggen. Ja, je moet niet zo met die Bijbel bezig zijn, en we hebben nu de Heilige Geest, de letter dood. Nee, het gaat over die Torah die in steen was gegrift, ja. En u weet ook, als een verbond gesloten werd, dan werd die overeenkomst op stenen tafelen werd die geschreven in de oudheid. En die twee stenen tafelen waren een kopie van elkaar. Het was namelijk voor de ene partij de overeenkomst en voor de andere partij. Dat is vandaag de dag toch nog steeds zo. Dat is toch ook als je trouwt. Ja, en of op andere manieren, is toch altijd een afschrift, een kopie van ieder verbond wat je sluit. En iedere overeenkomst, beide partijen krijgen daar toch een overeenkomst van. Zo was het ook met de Torah. Dus de plaatjes die je ziet van 10 geboden, 1, 2, 3, 4, 5 op de ene steen en dan 6 tot en met 10 op de andere, vergeet dat maar. Ja? Het was gewoon zoals in die tijd een verbond gesloten werd. Het enige was, de Heere God zei, wil u mijn afschrift, wil u dat ook bewaren. Jullie krijgen dat erbij. En dat werd dan ook in de Aron Habrit gedaan. De kist van het verbond. De Ark des Verbonds. Daarom heet die Ark des Verbonds. Ja? Mooi, hè? Dus die afbeelding, die Gods deel en ons deel, of van Israël, werden beide daarin. Maar die Torah in letterse schrift, die bracht de dood. Maar het is de geest die levend maakt. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was. Want zo slecht was dat niet, lieve mensen. Als ik Exodus 34 lees. En wat Mozes daar te zien krijgt van de Heere God. Ik ken niemand op de dag van vandaag. Die zo in de aanwezigheid van de Heere God geweest is. Als Mozes. Hij heeft 40 dagen lang niet gegeten en niet gedronken, staat er. En dat werd later nog eens met 40 dagen verlengd. Ik weet niet of hij tussendoor nog wat gegeten en gedronken heeft, maar moet je je voorstellen. Hij heeft daar gelegen, staat er, in aanwezigheid van God. Dat kan ik me ook voorstellen. Als je zo in Gods aanwezigheid bent, dan kan je niet eens meer staan. Dan is er geen kracht meer in je over. Maar wat hij daar beleefd, er was zoveel van die heerlijkheid, dat schrijft Paulus ook. Hij zegt dat de Israëlieten konden hun ogen niet op het gezicht van Mozes houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden. Want dat verdween weer, in het begin moest hij dat gordijn over zijn hoofd, maar na een tijdje was die glans van Gods aanwezigheid verdwenen. Maar Paulus zegt, als in dat eerste verbond, wat op steen was gegrift, al zoveel heerlijkheid was, zoveel glorie was, hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Dat betekent ook, lieve mensen, als wij niet die heerlijkheid en die kracht en die aanwezigheid van God ervaren, dat we niet tevreden moeten zijn. Maar we mogen weten, er is meer. Er is meer. Het nieuwe verbond is groter. Het nieuwe verbond is beter. Je moet eens gaan maar lezen de Hebreeënbrief. Kijk maar hoe vaak het woordje beter voorkomt. Hij wil iets benadrukken, er is iets wat nog mooier is dan dat eerste. Dat eerste wat niet slecht, maar God heeft iets wat beter en mooier is. Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En we doen niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt, ja, van wat zou verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Verbond of het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Sommige mensen zeggen tegen mij van ja, het heeft geen zin om Joden het evangelie te vertellen, want die hebben een bedekking, die kunnen het toch niet zien. Dat zegt Paulus hier niet. Hij zegt, die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, dus de vijf boeken van de Tora, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, hallo, wordt de bedekking weggenomen. De boodschap van bekering wordt in het Eerste Testament al gegeven. Shuvu, zegt de Heere God steeds, keer je om, bekeer je. Keer terug tot mij. Iedere keer die boodschap van bekering is in de eerste plaats voor Israël. Ja. En wanneer iemand zich tot de Heere bekeert, wordt die bedekking weggenomen. De Heere nu is geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. En wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de Heere, de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Weet je wat zo mooi is? Als je de Bijbel gaat lezen, door de ogen, door de bril van de Heilige Geest, dan zie je in de Bijbel niet hoe slecht je bent en wat er allemaal fout aan je is. Dat betekent in Nederlands, hè? Iemand de spiegel voorhouden, dan zal je hem even laten zien wat er allemaal fout is of mis is. Ja toch? En zeg ik het goed? Maar de Bijbel is ook een spiegel. Niet een spiegel die laat zien hoe slecht jij bent. Maar door de Heilige Geest wordt de Bijbel een spiegel die laat zien waar jij naartoe aan het groeien bent. Hoe je zal zijn. Hoe je straks zonder vlek en rimpel voor Christus zal staan. En door de Heilige Geest word je vervormd om gelijkvormig te worden aan dat beeld wat je daar ziet. Dat is wat de Heilige Geest doet. Niet door regeltjes. Niet door wetjes. Niet door je eigen inspanning of je eigen gerechtigheid. Maar door de Heilige Geest naar dat woord van God te kijken. Gaat de Heilige Geest zorgen dat jij veranderd gaat worden. En gaat worden wat er in dat woord staat. Dat is dat geweldige plan van God. En dat was niet alleen voor Israël. Dat is ook voor de niet-Joden. Dat is zo mooi. Want dat oude verbond, de teken daarvan, waren die stenen tafelen. Daar was het opgeschreven worden. Iedereen kan het zien. Mensen die getrouwd zijn. Ik weet niet, kan je nog altijd. Ik ben niet in Nederland getrouwd, maar kan je een trouwboekje in Nederland? Is dat nog altijd? Ja? Oké. Dus dat kan je laten zien. Je hebt iets zichtbaars. Je hebt een zichtbaar bewijs van een verbond. Ja toch? Zo waren de stenen tafelen het zichtbare bewijs van het verbond. En je kon gewoon lezen wat erop stond. Iedereen kon dat lezen. Maar wat is nou het teken van het nieuwe verbond? Dat is wat de Heilige Geest schrijft in de harten van degenen die God toebehoren. Maar de bedoeling is dat ook dat gelezen moet kunnen worden. Hoort u mij goed? Dat moet gelezen kunnen worden. Het teken van het nieuwe verbond is de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest niet Gods Torah in uw hart gaat schrijven. En als andere mensen dat niet kunnen lezen in u. Is er iets mis. Paulus schrijft dat heel mooi. Hij. Even kijken. Waar zegt hij dat? In 2 Korinthe 3 vers 2. Dan zegt hij tegen de Korintiërs, u bent onze brief, geschreven in onze harten en gelezen door alle mensen. En dan gaat hij uitleggen wat hij bedoelt. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld. Dus Paulus zegt, ja, de bediening die wij hebben, daardoor is het begonnen. Daardoor is de basis gelegd. Maar die brief is niet geschreven met inkt, maar door de geest van de levende God. Hij is niet geschreven op stenen tafelen, wat ik net verteld heb. Ik verzin het ook allemaal niet zelf hoor, wat ik vertel. Ik heb het gewoon van Paulus hoor. Dan denken mensen, wat weet die man veel? Nee hoor, ik lees het allemaal van Paulus. Het is niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Dat 2 Korinthe 3, vers 2 en vers 3. Ja, heel belangrijk dus. Dus Paulus zegt, jouw hart moet dus een tafel zijn van vlees, waarin de Heilige Geest dat woord van God gaat schrijven. En dat moet door andere mensen gelezen kunnen worden. En mijn gebed is, dat zoals wij hier zijn, dat wij de Heilige Geest die ruimte gaan geven in ons leven. En de Heilige Geest doet dat niet zonder het woord. Woord en geest gaan altijd samen in de Bijbel. Als wij niet Gods woord lezen, hoe kan de Heilige Geest dingen in herinnering brengen? Je kan je niks herinneren wat je nooit gelezen hebt. Ja? De Heilige Geest gaat u de toekomst verkondigen, zegt de Heer Jezus. Maar dat doet hij vanuit datgene wat al geopenbaard is in de schrift. Hij gebruikt dat altijd als basis. Maar dat betekent ook dat wij een keuze moeten maken. Van Heere God, ik wil uw geest de ruimte geven in mijn leven. Zodat Nederlanders en Belgen en mensen van andere volken, maar ook Israël, kan lezen dat Yeshua de beloofde Messias is. Dat hij gaat komen. Dat hij werkt in mij. Dat hij leeft in mij. Dat hij mij veranderd heeft. En als u zegt, ik verlang daarna, dan is dat een keuze, geloof ik. Jacobus staat nader tot God en hij zal tot u naderen. En ik kan allemaal mooie dingen vertellen. En u kan straks naar huis gaan en zeggen, nou, er zat toch ook nog wat nieuws bij. Dat wist ik nog niet. Maar deze avond is waardevol. Als we zaken doen met Abba. Die prijs die betaald is door de Heer Jezus. Om te sterven voor ons. Niet alleen om ons leven te geven. Maar dat die geest van God die ernaar verlangd heeft om in ons te wonen. Snapt u dat? De geest van God verlangt ernaar om in u te werken. Verlangt ernaar om te laten zien wie Abba werkelijk is. Zoals Yeshua, Jezus, de Vader heeft geopenbaard. Wat de wereld nodig heeft is niet nieuwe predikers die we allerlei nieuwe wetjes en regeltjes en dingetjes op gaan leggen. Maar mensen als ze het gezicht zien, zoals in het aangezicht van Mozes de heerlijkheid van God konden zien. Dat als mensen ons zien, dat zeggen, ik heb Yeshua gezien. Nu weet ik, mijn Messias leeft. Zo we bidden.